Dat is het lied Er komen stromen van zegen. En daarmee spreken we eigenlijk ons verlangen naar God toe uit als het gaat om deze avond. Er komen stromen van zegen. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Er staan nog een heleboel mensen in de hal en dat heeft ermee te maken dat je hier geen koffie mag drinken. Desalniettemin wil ik jullie van harte welkom heten op deze plek. En we zitten natuurlijk een beetje op een bijzondere plek vanavond. Dit is het gebouw van het Leger des Heils hier. En dat heeft er alles mee te maken dat er heel veel mensen in de CAE zijn die allemaal een eigen agenda hebben. En dan bedoel ik niet een eigen politieke agenda, maar gewoon een eigen fysieke agenda. En er is ook nog een jaarkalender, nou ja, dus we waren netjes geboekt in de aula van de CAE. Maar helaas was in de jaarkalender ook een open dag geboekt, dus alle parkeerplaatsen daar vol, aula was vol. Dus. Maar gelukkig, zegt de parkeer van de CAE, hiernaast zit een gebouwtje, daar kunnen jullie prima in. Dus vandaar welkom in gebouw De Akker. En ondanks dat het allemaal vreemd is, is het onze vrijwilligers opnieuw gelukt om alles weer werken te krijgen in anderhalf uur tijd. Dus echt super compliment daarvoor. En ik wil vanavond een speciaal welkom heten aan Leander Jansen, onze spreker. En Leander komt volgens mij al een heel aantal jaren bij jij daar. Dus mooi dat je vanavond weer in ons midden bent. Leander gaat vanavond met ons nadenken over het thema Ik ben vrij. Nou, we zaten net even dus over te praten van wat betekent dat nou vrijheid. Ik ben vrij. En daar kan je eigenlijk heel veel kanten mee op. En misschien kan je zelfs wel vrijheid een beetje als een beetje weeg gevoel ervaren. Een beetje vrij rondvliegen als een vlindertje. Of je kunt vrijheid op zoveel manieren invullen. En het tegenovergestelde van vrijheid, dat is gebondenheid. Nou, daar, over dat spectrum gaan we het vanavond hebben. Vrijheid is een ontzettend Bijbels thema. Ook al hoorde denk ik niet heel veel lezingen, preken over vrij zijn, de vrijheid. Maar vanavond willen we het gaan hebben over de vrijheid in Jezus Christus, over de gebondenheid, hoe dat werkt. Maar ja, weet je, misschien zit je hier vanavond wel en heb je nog nooit iets geproefd van de vrijheid van de Heer Jezus. Nou ja, we gaan er vanavond over nadenken, we gaan de Bijbel open doen. We gaan samen het aangezicht van God zoeken en we kijken er naar uit. Wat God vanavond ons gaat duidelijk maken. Door zijn eigen woorden, door de woorden van die ander. Door wat we zingen, door wat we met elkaar delen. En ik wil jullie allereerst wil ik jullie begroeten met een tekst uit de Galatenbrief. En het is Galaten 5, vers 1. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En dat is meteen aan het begin van deze avond een enorme oproep en een opdracht en een hoogte. Vaststaan in de vrijheid waarmee de Heer Jezus ons heeft vrijgemaakt. En vraag 1 is, ben jij vrijgemaakt? Maar dan nog, als je de Heer Jezus mag kennen. Vrij staan in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. We gaan elkaar ook begroeten. En ik wilde dat eigenlijk doen met een vraag. Totdat ik vanavond, toen ik hier binnenkwam, iets heel moois zag. Eigenlijk wilde ik vragen, ga eens gewoon met elkaar in gesprek over wat betekent vrijheid voor jullie. En toen kwam ik vanavond hier binnenlopen en toen zag ik hier iets hangen. En ik weet niet of jullie het Leger des Heils kennen. Ik ken het zelf niet zo heel goed. Maar één ding weet ik wel van het Leger des Heils. Bij het Leger des Heils overlijd je niet. Daar sterf je niet. Daar ga je niet dood. Maar dan word je bevorderd tot heerlijkheid. En ze hebben hier een bord opgehangen van broeders en zusters. Die dus bevorderd zijn tot heerlijkheid. En ik werd er zo blij van. Dat onze broeders en zusters worden bevorderd tot heerlijkheid. En toen dacht ik, maar uiteindelijk is dat is pas echte, ultieme, onbeperkte vrijheid. Dus we gaan elkaar begroeten met deze vraag. Word jij bevorderd tot heerlijkheid? Dus ik zou zeggen, sta op en geef elkaar een huk en een knuffel. En zeg vooral tegen diegene naast je, wat geweldig fijn dat je er bent. En vraag eens gewoon aan je buurman en je buurvrouw, word jij bevorderd tot heerlijkheid? Gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat gedeelte, dat gaat ook over de vrijheid in de Heer Jezus. En dat gedeelte is Johannes 8, vanaf vers 30. En er staat het volgende. Toen Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in Jezus. En die moet je even onthouden. Er geloofden er. Super welkom trouwens, jongens. Gaaf dat jullie er ook zijn. Jezus spreekt en velen geloofden in hem. En Jezus zegt dan tegen de Joden die in hem geloofden, dus in degene die in Jezus geloofden, als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen en dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En dan zeggen die Joden, die kijken Jezus aan en die zeggen, wij zijn Abrahams nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En nou ja, hoe zie je dan vrijheid in Abrahams nageslacht? Uiteindelijk, als je kijkt naar, ze zeggen ook, wij zijn nooit slaaf geweest. Kijk, het volk Israël is natuurlijk 400 jaar in Egypte slaaf geweest van Egypte. En daarna heeft God hen bevrijd als volk van God. Het nageslacht van Abraham. Bevrijd door God. En daar doen ze een beroep op. Wij zijn helemaal geen slaaf meer, wij zijn vrij. Hoezo? Als je in mij gelooft, dan zul je in mijn woord blijven. De waarheid kennen, de waarheid zal u vrijmaken. Wij zijn al lang vrij. Maar Jezus zegt tegen hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Dus degene die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Nou, dat kun je heel makkelijk invullen, maar als je dan even iets verder gaat, dan uiteindelijk, wie is hier die vanavond kan zeggen, ik doe geen zonde? Nou, dus we zijn allemaal slaaf van de zonde. Hoe zit dat dan? De tekst gaat verder en daar gaat Jan erover spreken. Jezus zegt, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dus vrijgemaakt worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Door de Zoon van God vrijgemaakt worden van de zonde, van de straf op de zonde. Leven in vrijheid. Dat is waar Jan vanavond over gaat spreken. Over de vrijheid die er is in de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd wil ik een contrast met jullie delen. Want er is een contrast met de vrijheid die er is in de Heer Jezus Christus. En de vrijheid die wij misschien wel om ons heen zien. Of die de wereld ons leert. En ik was dit aan het voorbereiden en dus ik zat erover na te denken. En toen dacht ik, ja, maar wat is nu, als je naar deze wereld kijkt, wat leert de wereld ons nu dat vrijheid is? En toen stuitte ik op internet op een lespakket voor de basisschool over Bevrijdingsdag. Want het is natuurlijk, weet je, dat is ook een vorm van leven onder de Duitse bezetting. En we leven nu als een vrij land. Maar het lesmateriaal, waar dus een liedje bij zat, dat ging zo. Het refrein van het liedje gaat zo. Ik ben vrij om te leven zoals ik leef. Vrij om te doen wat ik doe. Vrij om te geloven in wat ik geloof. Ik ben vrij om te houden van wie ik houd. Vrij om te zijn wie ik ben. Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij. Dit is de vrijheid die de wereld ons schetst. En als je erover nadenkt, dan denk je, ja, je hebt er nog gelijk in ook. Want je mag echt net geloven wat je gelooft, je mag doen wat je doet, je mag zijn wie je bent. Wil je graag een jongen zijn? Prima joh, geen probleem. Maakt niet uit. Je mag alles doen. Alles. Hoezo regels? We zijn toch vrij? Dit is de wereld. En wat je daarin ziet, is dat de Satan die gaat rond als een briesende leeuw. En Jezus zegt in Johannes 10, dat de dief is gekomen om te stelen. Uit de kudde van Jezus. En de wereld en de Satan zijn erop uit om ons in deze vrijheid te laten geloven. We gaan hier een liedje over kijken van onze vriend en broeder Christian Verwoerd. En dat liedje heet Lang leve de vrijheid.
Welkom in het land van vrijheid, land waar alle grenzen zijn. Waar je doen kan wat je wil, waar alle dingen vrij te koop zijn, waar mensen meer dan ooit verslaafd zijn. Lang leve de vrijheid. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar niemand wenst gecorrigeerd te worden. Want iedereen is vrij, dus weg met wet en regelgeving, geen gezag meer in de samenleving. Lang leve de vrijheid. En ondertussen wordt het ingerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Welkom in het land van vrijheid, waar ontrouw in het huwelijk heel gewoon is. Het zelfs aangemoedigd wordt, met later vaak verdriet voor beiden, en kinderen die eronder lijden. Lang leven de vrijheid. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar alle goden welkom zijn op één naam. De God die leven geeft, en hij die ons geluk kan geven, wordt langzaam uit het land verdreven. Lang leven de vrijheid. En ondertussen wordt het ingerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad tot in de mens in alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Een vrijheid die veel mooier is en ook veel dieper gaat. De bevrijding van het ikgerichte leven. Er is er één die door zijn dood dit leven mogelijk heeft gemaakt. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven.
Trek eens een paar conclusies die Christian hier bezingt over de vrijheid van de wereld. Ik zal er een paar voor je noemen. De vrijheid van het liedje uit het Bevrijdingsdag lespakket. Je mag doen wie je wil. Een paar conclusies. Mensen zijn meer dan verslaafd dan ooit. Weg met wetten en met regels. Het ikgerichte leven wordt niet meer gestuurd. Alle kwaad krijgt de ruimte. Ontrouw in het huwelijk. Dat wordt alleen maar gestimuleerd met verdriet voor beide partners en kinderen. En er is geen ruimte meer voor God. Conclusie? Een vrijheid die geen vrijheid biedt. En dan denk jij, ja maar en dan? Wat moeten we dan? Hier zijn we terug bij Johannes 8. Wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. En als de zonde vrijheid etaleert, dan worden we geslaafd in de zonde. Maar wat dan? Want als je naar de kerk kijkt, dan zeg je, ja, maar dan moet ik dit en dan hebben ze dit bedacht en dan moet ik, mag ik dit niet en dat wel. En is dat het dan? Is dat dan vrijheid, dat je dan zo'n heel waslijst met wetjes en regeltjes moet gaan houden? Is dat vrijheid? Dan ga je mij toch niet wijsmaken. En ik snap het. Dat is geen vrijheid. Dat is een religie. Een religie brengt geen vrijheid. Ik hoorde toevallig zondag in de preek een verhaal over de rabbijnen die bedacht hadden wat je op de Sabbat en de zondag, of op de Sabbat, dat je, wat je daar wel en niet mocht doen. En er zijn vandaag de dag ook kerken die beleiden wat je dan op de zondag wel of niet mag doen. En het ging er dan over, je mag volgens mij, als ik het even uit mijn hoofd doe, mag je een luis wel dooddrukken, maar een vlo niet. Want een luis kun je zo dooddrukken. En een vlo die springt, dus dan moet je werken om achter die vlo aan te gaan. Dus dat mag dan niet. Dat is geen vrijheid. Dat is een religie. En het zijn gewoon wetjes en regeltjes die opgelegd worden. En als we allemaal dezelfde wetjes en regeltjes volgen en we zijn er allemaal heel goed in, dan vinden we elkaar fantastisch. En dan zeggen we, wow, wat doen we dit goed. Maar het is niet vrijheid. En het heeft niks met Jezus te maken. Jezus geeft ons vrijheid. En dat is waar we het vanavond over willen hebben. Want wat is het antwoord van de Heer Jezus op dat zondegerichte leven wat wij hier net zitten te kijken? Wat is het antwoord van de Heer Jezus op die Joden met hun wetjes? Op de Joden die zeggen, wij zijn nog nooit slaaf ergens van geweest. Het antwoord van Jezus is, als hij aan het kruis hangt, als hij de zure wijn gedronken heeft, zegt hij, het is volbracht. En hij liet zijn hoofd buigen en hij gaf de geest. En we deelden net met elkaar, waar het bloed van Jezus vloeit, daar komt bevrijding. Daar komt vrijheid. Zullen we samen bidden om dit wonder van bevrijding voor vanavond? Zullen we bidden? Vader in de hemel, wij danken u, Heere God, dat we hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. En u bracht ons hier samen. En boven deze avond staat het thema, ik ben vrij. En tegelijkertijd zijn we hier allemaal gekomen. Met onze eigen harten, met onze eigen zorgen. Maar u kent ons. En het is ons verlangen, Heere, dat deze avond werkelijkheid wordt. Ik ben vrij. Heer Jezus, we hebben u al horen spreken. We hebben u aan het kruis zien hangen. In het bloed van u, Heer Jezus, is werkelijk bevrijding. En ik wil u bidden, laat uw bloed vanavond rijkelijk stromen. Dat iedereen die hier is, aangeraakt mag worden door uw bevrijding. Door de kracht van uw bloed. En we willen bidden voor Leander. We danken u dat hij vanavond hier mag zijn. Heer, en we willen bidden, wilt u hem kracht geven en leiden met uw geest in de boodschap die hij deelt. Heer, we willen bidden voor iedereen die vanavond hier een taak heeft. En we willen zo deze avond uw handen neerleggen. En ik wil nu een moment stilte in het gebed laten, waarin jij kunt uitspreken naar je hemelse Vader, waar jij vanavond bevrijding wil ontvangen. Of ontdekking van gebondenheid. Wat is jouw verlangen van deze avond? Spreek het eens uit naar onze hemelse Vader. Vader in de hemel, we mogen zo al onze gebeden in uw handen neerleggen in de wonderbaarlijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons. Amen. We gaan zingen. Jezus, wij verhogen u.
Als je wil mag je gaan staan. Als je niet wil mag je zitten. Laten we deze Jezus verhogen.
Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden hier. Met onze
als wij aan u.
luisteren, gaan we eerst nog wat anders doen. Wij zijn deze maand bezig met een actie om 150 nieuwe vrijwilligers te werven. En dat gaat om vrijwilligers die ons maandelijks, of in ieder geval structureel, willen steunen met jullie gaven. Ik heb op de andere avond al het verhaal verteld van Jezus die gevolgd werd door de discipelen en een aantal vrouwen. En zo hebben wij als stichting Jijdaar, terwijl wij het evangelie van Jezus verkondigen, hebben wij een heleboel vrijwilligers die ons praktisch helpen met ons werk. En Jezus had ook nog een hele groep vrouwen die Jezus diende met hun gaven. En die hebben wij ook nodig. En bij Jijdaar werken wij met een machtgingersysteem. En dat is heel simpel. Dat betekent dat wij niet iedere maand heel uitgebreid hoeven vertellen hoeveel geld we niet nodig hebben. Want eigenlijk willen we het helemaal niet over geld hebben. Maar uiteindelijk moet alles wel betaald worden. Dus in de afgelopen 5 jaar zijn wij 150 structurele donateurs kwijtgeraakt. En dat is een heel simpel verhaal. Doordat mensen 10, 12 jaar, weet ik veel hoe lang, ons maandelijks of jaarlijks gesteund hebben. En op de duur dan komen ze al jaren niet meer. En dan wordt wat anders belangrijk in hun leven, gaan ze dat steunen. Maar dat betekent wel dat wij op zoek zijn naar 150 nieuwe donateurs. En wij doen, iedere maand hebben we 5 avonden. We hebben nu 2 avonden gehad. We hebben er nog 3. Vandaag, morgen en volgende week zaterdag. En we hebben nu 50 donateurs. Dus we zoeken er nog 100. Dus deel vrienden verzoekt dat 33 mensen een kaartje willen invullen en ons maandelijks willen gaan steunen. En dat hoeft echt niet met 50 euro per maand of zo. Mag je gewoon een klein bedragje invullen. Er liggen op jullie stoelen van die kaartjes waar je dat kan invullen. Je mag ook gewoon eenmalig geven als je dat fijner vindt. Want uiteindelijk, weet je, alles kost gewoon geld. En locaties huren is duur. Als je kijkt dat wat het alleen al kost dat wij al onze avonden op YouTube zetten. Dat betekent dat je camera's moet hebben. Dat betekent dat je wil niet weten wat er allemaal bij komt kijken. En het gaat allemaal nog een keer stuk ook. We werken allemaal met jonge vrijwilligers. En we moeten allemaal in hele korte tijden werken. Dus het kost gewoon heel veel geld om deze avonden te organiseren. Dus er is zometeen een collecte. Er is nu eerst gelegenheid om je machtingskaartje in te vullen. Als je ons eenmalig wil steunen, heel graag. Want we hebben dit jaar nog ongeveer 15.000 euro nodig om alles betaald te krijgen wat we moeten betalen. En als je ons maandelijks wil machtigen om een klein bedrag van je rekening af te halen, dat zou helemaal mooi zijn. Dus we gaan wat muziek maken, zodat je tijd hebt om je kaartje in te vullen. En dan is er een collecte en dan gaan we nog zingen. Creating Me a Clean Heart.
Spirit within me.
Zijn boodschap te komen delen. En ik weet niet of jullie allemaal Leander kennen. Leander komt, ik zei al heel wat jaren ben jij daar. Toen hij voor het eerst bij jij daar kwam, was hij volgens mij nog leraar op het Calvijn College. Gaf jij Duits?
Ja.
Ik heb namelijk echt 4 jaar lang Duits gehad en ik heb altijd een ontzettende hekel aan die leraar gehad. Maar ik kan nu wel heel goed Duits. Maar hij was dus zo'n Duits leraar. En Leander is een aantal jaar terug gaan wonen en werken voor Gospel for Europe. En dat heet tegenwoordig Gospel Mission. Dat zat eerst in Hilversum en tegenwoordig zijn ze verhuisd naar Amerongen, onderdeel van Hebron. Moet ik even goed kijken hoe het heet. Hebron Missie. En ik heb even op internet gegoogeld. Hij preekt en spreekt heel veel. Want ik kom overal YouTube-video's van hem tegen en heel veel. Hij gaat een boodschap met ons delen over het thema Ik ben vrij. En mocht je nu tijdens de lezing vragen hebben, dat je denkt, hier heb ik echt een vraag over, of hier zit ik mee, of noem maar op, stel je vraag.tk. Daar mag je tijdens de hele lezing en alles, mag je daar van alles intypen, wat je op je hart hebt of wat je Leander wil vragen. Op een normale jaardagavond hebben wij altijd halverwege de avond een pauze. Die hebben we vanavond niet. Dus na de lezing gaan we gewoon een aantal liederen zingen. En daarna gaan we de vragen behandelen. Dus stel je vragen die je hebt. Misschien is het gewoon een hele theoretische vraag. Misschien is het een hartekreet. Maar stel hem. Ga niet weg voordat je vragen gesteld zijn. En misschien wil je het niet aan het publiek stellen. Dan zijn er ook mensen van het luisterend oor die in de hal lopen. Die mag je ook tijdens de avond en na de avond opzoeken. Dus stel je vragen. Ik wil nu graag het woord geven aan Leander.
Evert, dankjewel voor de introductie. Dan hoef ik lekker helemaal niks meer over mezelf te vertellen. Dat is al gebeurd en kunnen we vrij snel naar het thema toe. Ik ben vrij. Ik wil ook even mijn waardering uitspreken voor iedereen die hier vanavond gekomen is. Ik zie veel jonge mensen. Zover ik zie, eigenlijk allemaal jonge mensen. En ik vind het prachtig dat je een donderdagavond, een doordeweekse avond vrij maakt om hier te zijn. Om na te denken over het thema Ik ben vrij. We gaan eerst met elkaar een aantal bijbelgedeelten lezen. Die komen niet op de beamer, dus als je een bijbel bij hebt, fysiek of op je telefoon, blader even met mij mee naar de Romeinenbrief. Ik heb vanavond niet één bijbelgedeelte waar ik over spreek, meerdere, maar blader met mij mee naar de Romeinenbrief. Romeinen 3, gaan we beginnen in vers 23. Even heeft net al gelezen. Als u de waarheid zult kennen, dan zal de waarheid je vrijmaken. En de waarheid is het woord van God. Dus je hebt iets in je handen, als je een Bijbel bij je hebt, wat de weg naar de vrijheid laat zien. Romeinen 3, vers 23. Daar staat, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat even als eerste, dan bladeren we naar Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1 en 2. Twee versen en daarna nog een aantal versen uit Romeinen 6. Romeinen 5 vers 1, daar staat: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dan naar Romeinen 6 vanaf vers 16. Romeinen 6 vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Even tot zover. Ik zal straks nog wat andere versen ook noemen. Die komen ook, als het goed is, op mijn PowerPoint die ik heb meegenomen. En trouwens een hele eenvoudige PowerPoint, maar die wel helpen om de Bijbelteksten mee te lezen. Als ik nu vanavond een kladblokje zou uitdelen met een pen. Nou, een pen lag al op je stoel. En ik zou jou vragen: wat is jouw definitie van vrijheid? Wat vind jij voor jou persoonlijk echte vrijheid? Een situatie waarin je zegt, dan voel ik me vrij. Nou, ik denk, hoewel we misschien wel een beetje eenzelfde soort achtergrond hebben, denk ik dat toch heel veel mensen dat verschillend in zouden kunnen vullen. Ik heb even gegoogeld, net als Evert. En weet je wat ik tegenkwam? Dat iemand ooit zei, vrijheid is voor mij alles wat je ooit hebt durven dromen. Alles wat je ooit hebt durven dromen. De gedachte daarachter is: maximaal plezier, geld, vrienden, seks, eten en drinken, comfort, ontspanning, rust en de gelegenheid te doen wat je wil. Je zou het ook nog korter kunnen samenvatten: niets moet er en alles mag. Nou, laat ik persoonlijk zijn. Hoewel ik denk dat het bij sommigen van jullie anders kan zijn, ik heb een tijdje dat gedacht. Toen ik 16 was, kreeg ik een bijbaantje en begon ik te sparen. En toen ik 17 was, toen ging ik met een aantal vrienden op vakantie naar een zonnig oord. En voor mij was dat, mijn ouders gingen niet naar dat soort oorden op vakantie, mijn vrienden en ik wel. En voor mij was dat toen een soort van tiendaagse, waarin ik dacht van, eindelijk kan ik nu zonder obstakels, zonder dat iemand me maar iets in de weg legt, doen wat ik zelf wil. Ik zou me kunnen herkennen in een lied wat Marco Borsato heeft gemaakt. Ja, dat is niet echt een jij daar zanger, maar ik denk dat velen van jullie zijn naam kennen. Hij heeft een lied, Vrij zijn. Onbezorgd en, ja, dan durf je niks te zeggen, hè? Want je kent die liederen niet, toch? Onbezorgd en blij zijn. En hij spreekt over een vrouw en ze zegt dan, als liefde komt ooit, als ze niet meer vrij wil zijn. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? Trouwen of een huwelijk tussen één man en één vrouw, dat komt ooit nog wel eens als ze besluit om niet meer vrij te zijn. Met andere woorden, als je gaat trouwen, ben je niet meer vrij. Ik wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand mag. Ik wil alleen maar vrij zijn, zegt Marco Borsato. En nu heb ik een eerlijke vraag aan je. Misschien zeg je, nee, die liederen luister ik niet. Maar dat is niet mijn vraag of je die liederen luistert. Mijn vraag is, herken je daar iets van in je zondige hart? Ik ben blij dat het niet hier op het scherm komt te staan, maar als ik eerlijk ben. Als dat zo is, dan zou je heel goed kunnen praten met de jongste zoon uit de gelijkenis van de twee verloren zonen. Misschien kan de PowerPoint er even op, mannen van de techniek. De jongste zoon die zegt: Vader, geef mij het deel van de erfenis dat mij toekomt. Pa, eigenlijk wilde ik dat je dood was. Maar zo te zien ga je nog niet dood, zou je alvast de erfenis kunnen uitbetalen. Ik ben het leven op de boerderij hier eigenlijk een beetje zat. Ik vind het een beetje beklemmend hier, op dat boerenerf van pa. Elke morgen hetzelfde, altijd die rituelen. Pa, alsjeblieft, geef die zak met geld, dan ga ik de wijde wereld in, de vrijheid tegemoet. En je ziet hem hier, hij ging op pad. Die vader liet hem gaan. Dat is trouwens nog steeds zo. God, moet je me goed begrijpen, als jij het pad van de zonde kiest, God zal je waarschuwen, maar hij zal je niet tegenhouden. Denk aan die rijke jongeling die voor Jezus stond. Jezus zei, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Maar hij ging weg, want hij had vele goederen. En Jezus keek hem achterna, Jezus had hem lief. Maar Jezus ging niet achter hem aan en zei, wil je alsjeblieft terugkomen? Deze rijke jongeling, dat was trouwens een hele fatsoenlijke vent, wist je dat? Die was 2 keer in de kerk. Die las uit een correcte Bijbelvertaling. Maar zijn hart, dat was een hart vol afgoderij. Nou, deze jongen ook, hij gaat op pad. En in zijn hart, je ziet hem hier gaan, is er een brandend verlangen om dat benauwde leven op de boerderij achter zich te laten en die wijde wereld in te trekken. Wat wil je? Als je dat hem zou vragen, weet je wat hij zou zeggen? Vrij zijn. Ik wil vrij zijn. Let even op, dat verre land waar deze jongen heen gaat, dat is niet per se een geografisch land. Weet je wel, 1000 kilometer verderop. Weet je, dat land is vooral een land in zijn denken. Hij denkt een wereld te kunnen binnentreden waar hij ongehinderd zijn gang kan gaan. Dat die wereld bestaat vooral in zijn denken en in zijn hart. Snap je? Hij wil eigen baas zijn en hij heeft een gat in zijn hart. Misschien was hij, ik weet niet hoe oud hij was, misschien was hij 18, 19 jaar in de gelijkenis. En had hij zoiets van, ik wil wel eens iets van de wereld, iets van het leven zien. En je ziet hem hier lopen. De vrijheid tegemoet. De werkelijkheid is, als je hem nu zou vragen, nu, dat hij zou zeggen, ja, ik liep de slavernij tegemoet. Maar ik dacht de vrijheid tegemoet te komen. En hier zie je de leugen in ons denken. En die moet je echt even onthouden. Wij zijn geneigd om vrijheid te bestempelen als slavernij en slavernij als vrijheid. Nou, we volgen deze jonge man een aantal maanden. Het begint wel spectaculair, want hij heeft geld bij zich. En als je geld hebt, dan krijg je vrienden. Dat is echt zo. Als je geld hebt, dan heb je vrienden. Maar toen zijn geld opraakte, raakten ook zijn vrienden op. En uiteindelijk, je kent het verhaal, ik heb het niet gelezen omdat ik het als bekend veronderstel, uiteindelijk komt hij in zijn eenzaamheid verstrikt bij de varkens. En terwijl hij daar misschien een dag naar kijkt en zijn maag knort, net als die varkens van de honger, komt hij tot de conclusie, die beesten daar, die zijn vrijer dan ik. En daar, ik zeg tegen je, daar moet je achterkomen. Dat kan ik je niet aan je verstand peuteren. Dat kan alleen God je vanavond laten zien. Dat een leven in zogenaamde vrijheid geen vrijheid biedt. Ik heb het over schijnvrijheid. Satan beloofde Adam en Eva vrijheid. Hij zegt, jullie zijn gebonden hier in dat paradijs met die wil van God. Jullie zijn hartstikke gebonden, ik bied jullie vrijheid. Maar de werkelijkheid was dat ze vrij waren en gebonden werden. Dat was de werkelijkheid. Wij kennen de gevolgen van Adam en Eva. Er staat een tekst in 2 Petrus 2, dat is een aangrijpende tekst. Zij, dat zijn dwaalleraars, zij beloven vrijheid. Zie je dat? terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Je wordt vrijheid beloofd en uiteindelijk de rekening die je krijgt is dat je een slaaf bent. Nou, misschien als je dit zo aanhoort, het verhaal van die verloren zoon en deze Bijbeltekst, dat je denkt, ja, met alle respect, maar ik vind dit nogal een beetje grof en banaal klinken. Ik zit hier vanavond netjes op een jijderavond. Ik lees elke dag zo goed als het gaat mijn Bijbeltje. Ik ben best wel gewoon een serieuze jongere. Ik heb die zak geld bij mijn vader helemaal niet opgevraagd. Ik ben helemaal niet op zoek naar die zogenaamde wereld. Nou weet je, er is ook nog een andere jongen in dat verhaal. Die blijft gewoon op de boerderij. Dat is die oudste zoon, hè? Die, ik zeg je, dat was een ander soort slaaf. Een ander soort slaaf. Hij zuchtte, net als zijn jongste broer, op het erf van zijn vader. Al dat werk, ik heb nooit een feestje, ik mag nooit echt vrolijk zijn. En mijn broer, ja, die gaat naar de hoeren. Maar weet je wat het punt is? Zijn hart is eigenlijk precies hetzelfde. Zijn broer, die jongste, die leeft vanuit zijn hart. En daar kan je van alles van vinden, maar die leeft wel vanuit zijn hart. Die oudste, die heeft hetzelfde hart, maar die... Ja, die is en jaloers op zijn broer en boos op zijn vader. Weet je, de kerk zit vol met oudste zonen. God is die vader waarvan je zegt, ja, dat kan me eigenlijk niet echt bekoren. En je kijkt naar de jongste zonen in de wereld en zeg je, nee, zo bont is het bij mij niet. Hij zit een beetje tussenin. Nou, ik zeg vanavond, ik bedoel het niet hard, maar dan heb je helemaal niks. Als je je meer herkent in die oudste zoon, dan ben je even verloren. Even gebonden. Ik wil je nog een keer die vraag stellen. Als je diep in je hart graaft, herken je iets van die neiging om in de zonde vrijheid te zoeken? Of het nu is een wilde zonde zoals de jongste zoon, of in een keurig leventje, maar zonder vrede in je hart. Ik hoop dat jij erachter gekomen bent, of anders er vanavond achter komt, dat dat leven in zogenaamde vrijheid je niet verzadigt. Het is als het leven als een lolly. Ja, wat doe je met een lolly? Daar zuig je op en op een gegeven moment dan kom je bij het stokje. Je wilt uit het leven halen wat erin zit, maar je weet, het houdt een keer op. En innerlijk in je hart is er een onrust naar een vrede die niet vergaat. Naar een vrijheid die nooit ophoudt. Ik zeg je vanavond, die vrijheid, die echte vrijheid, die over de grens van de dood en over de grens van de eeuwigheid gaat, is alleen te verkrijgen bij de Heer Jezus. Word realistisch, stop je hoofd niet in het zand. Niemand anders kan je echte vrijheid geven dan Jezus alleen. Ik heb lang, tot mijn 19e jaar, ik ben in een christelijk gezin opgevoed, reformatorisch gezin, heb ik God en Jezus buiten mijn leven willen houden, want mijn gedachte was, dan kom ik in een gevangenis terecht. Ik was ook niet echt jaloers op mensen die ik ontmoette, in de kerk om het zo te zeggen. Het was ook door mijn verduisterde hart, dat zeg ik eerlijk, maar misschien ook wel door die mensen. Ik wil verder niemand de schuld geven, maar ik dacht ergens, het dienen van God, daar moet ik een beetje uit de buurt blijven. Kijk, een vis die vrij wil zijn van water, die vermoordt zichzelf. Hij denkt, eindelijk is uit die vissen kom. Ik spring eruit. Dat lijkt vrijheid, maar het is de dood. Een duiker die vrij wil zijn van die lastige zuurstoffles, zegt, weg met die fles. Nou, lekker losjes. maar hij vermoordt zichzelf. Een mens die zich wil ontdoen van God, die Jezus wil ontlopen, lekker losjes, vermoordt zichzelf. Sterker nog, je bent een slaaf. Van wie? Efeze 2 vers 1 zegt, van de aanvoerder van de macht in de lucht. En dat is niemand minder dan Satan. Je bent een slaaf van Satan. Satan zegt niet op je schouder zo, hey, zal ik vanaf nu je meester zijn? Maar door je te verleiden tot zonde, en dat hebben we geërfd van Adam, maar jij hebt een keuze, accepteer je die meester. En vanavond kun je hier misschien zitten als aan de buitenkant een vrije vogel. En toch, als je Jezus niet kent, als je niet kon zeggen aan het begin van deze avond, ik ben op weg om bevorderd te worden tot heerlijkheid. Ik moet je op grond van het woord van God zeggen, je bent een slaaf van de mensenmoordenaar, van Satan. En dat is echt aangrijpend. Ik heb jarenlang gedacht, voor mijn bekering, ik ben vrij. Totdat ik op mijn 19e erachter kwam, ik ben niet vrij. Ik heb een bevrijder nodig. En Jezus, die ik altijd zag als degene die mij in de gevangenis op wilde sluiten, de gevangenis van de kerk en de gevangenis van de Bijbel. Ik begon hem te zien als degene die mij uit de gevangenis van de zonde wilde bevrijden. En dat is het beste nieuws wat je ooit kunt horen. Dan ga je weg bij die schijnvrijheid en kom je bij echte vrijheid. Ik noem jou. 3 bevrijdingen die een christen meemaakt. 3 bevrijdingen. En dan kan je gewoon heerlijk je leven naast leggen. En als je zegt, hey, dat herken ik. Dat heeft de Heer Jezus mij gegeven. Dan ben je vanavond te feliciteren. En dan wil ik je oproepen om in die vrijheid te leven. Maar als je zegt, ik ken dat niet. Ik weet niet of mijn zonden vergeven zijn. Ik weet niet of het goed is tussen God en mij. Dan moet je vanavond voor jou de dag van zaligheid laten zijn. En komen tot de Heer Jezus. Die je uit je kooi van gevangenschap wil bevrijden. Deze jongen. Jullie weten wie het was. Deze jongen kwam uiteindelijk bij de varkens terecht. En er gebeurt wat. Wat gebeurt er? Terwijl hij naar die varkens kijkt. Want de zonde is als een monster. Het wordt van kwaad tot erger. En op een gegeven moment ontdek je, dit is het leven niet. Dat is een geweldig punt als je daar komt. En daar hoef je niet zo slecht aan toe te zijn als hij. Hoor. Je hoeft niet bij de varkens te zitten. Je kan ook op je stoel hier vanavond, kan je beseffen, dit is het leven niet. Deze jongen kwam tot zichzelf. De staat vind ik zo mooi, hè? Lucas 15, lees met me mee. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hey, hij gaat de waarheid zien. Hij gaat zien hoe hij er werkelijk aan toe is. En ineens krijgt hij totaal andere gedachten over het huis van zijn vader. Eerder wilde hij daar weg omdat het een gevangenis was. En nu zegt hij ineens, de slaven van mijn vader die hebben het nog beter dan ik. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij kwam tot zichzelf. Zie je dat hier? Hij werd eerlijk met zichzelf. Eerlijk met zijn toestand. En hij dacht, het is tijd dat ik een besluit neem. Kom ik om, dan kom ik om, maar wil ik echt vrij worden, dan moet ik terug naar mijn vader. En hij ging. Hij ging. In zijn lompen, hij ziet er niet zo fraai meer uit. Het is alles behalve een koningskind. Hij komt en hij denkt, ik ga gewoon mijn zonde belijden. Ik ga eerlijk worden. Er staat niet dat hij zichzelf opknapte, dat hij andere kleren ging halen, dat hij ging proberen geld terug te verdienen om dat aan zijn vader te geven. Dat staat er allemaal niet. Hij ging zoals hij was. Hij ging zoals hij was, naar zijn vader. Want hij dacht, mijn vader is goed. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Misschien ben jij iemand die zegt, ik discussieer nog wel eens graag over, kun je wel komen tot Jezus? Nou, dat heeft deze jongen zich niet afgevraagd. Hij dacht, of ik nou kan komen of niet, ik moet gaan. Ik moet gaan. En ik zal naar mijn vader toe open kaart spelen. Ik leg mijn leven open. Zo is het, niet meer en niet minder. Zie je hem lopen? En dan komt die laatste bocht. Hij kende het paadje nog van vroeger. Dan komt die laatste bocht. En daar doet hij de ontdekking van zijn leven. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen, snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Je hebt een schop verdiend. Maar je krijgt een zoen. Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven. En tegelijkertijd meer geliefd en geaccepteerd dan je ooit hebt durven hopen. Dit is een feest van genade. Deze jongen leert vrijheid kennen. Hij komt thuis. Zijn vader valt hem om de hals en kust hem. Dat is natuurlijk een beeld dat Jezus gebruikt. En wat legt dat beeld uit? Wat gebeurt er als je vanavond naar de vader gaat? Hier bedoeld wordt bedoeld, je ontvangt vergeving van zonde. En dat is de eerste bevrijding. Je ontvangt vergeving van zonde. Je hebt zeg maar een strafblad. Of je nou degelijk bent of heel werelds, je hebt een strafblad. En het staat allemaal zwart op wit. En vader verscheurt hem. Vanwege het bloed van Jezus. En hij zegt, ik zie in jou geen overtreding. Ik zie je als had je nooit gezondigd. Toen dat bij mij landde, toen ik 19 jaar oud was. Toen was ik de gelukkigste mens op aarde. Ik dacht, waar is er meer vrede te vinden dan hier? Ik heb vrede met God over mijn verleden, over mijn heden en mijn toekomst. Want als God je vergeeft, dat is die eerste bevrijding, dan vergeeft hij zonde van verleden, heden en toekomst. Want God ziet je hele leven. Als je 80 wordt, hij ziet jouw leven van 0 tot 80. Ook al ben je 20. Hij zegt, ik spreek je vrij van 0 tot 80. Is dat bevrijdend of is dat bevrijdend? En dan zeg je met Paulus, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? De grootste schat die je kan krijgen, vrede met God, die heb ik. David zegt, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf die je hebt verdiend, voor eeuwig is ontheven. Toen dat van mij doordrong, dacht ik, wat er nu ook met mijn leven gebeurt, het kan niet meer stuk. Al rijd ik vanavond tegen een boom, het kan niet meer stuk. En dat is genade. Dat is innerlijke vrijheid. Ik heb vrede met God. Je zonden worden vergeven. Ik noem in mijn laatste paar minuten nog twee bevrijdingen. En die noem ik kort. Misschien kunnen we straks in de vragen nog even meer over zeggen. Dit is de eerste bevrijding. Je wordt door de Vader vergeven. Je ontvangt vergeving. Weet je wat de tweede is? Dat is, je wordt, en die zin moet je onthouden. Je wordt niet alleen bevrijd van de zonde schuld. De rekening, die. Maar de tweede bevrijding is, je wordt ook bevrijd van de zonde macht. Stel, je bent een crimineel en je zit 10 jaar in de gevangenis. En er komt iemand naar de gevangenis toe en die zegt, je zou eigenlijk nog 10 jaar moeten zitten. Dat staat op je procesverbaal, zeg maar. Maar die laatste 10 jaar, die betaal ik voor jou af. Je hebt een aantal moorden gepleegd. Je bent vrij. En je loopt daar met je vrijspraak. De rechter erkent dat je vrij bent. En je wappert met je vrijspraak en je loopt het gevangeniscomplex uit. Zegt, ik ben vrij. Maar stel nu dat jij innerlijk niks veranderd bent. Je bent alleen vergeven, je schuld is vergeven, je straf is weg. Maar innerlijk heb je nog steeds een crimineel hart. En de eerste beste vermoord je. Dat zou eigenlijk een blamage zijn, hè? Daar waar je net van bevrijd bent, waar je net van vrijgesproken bent, daar ga je weer mee verder. Weet je wat er gebeurt als je tot geloof en bekering komt? Als je opnieuw geboren wordt? Dan ontvang je vrijspraak van de zonden, die schuld, maar je wordt ook innerlijk veranderd. Er is iets voor jou gedaan op het kruis. Jezus betaalde voor jou jouw zonden, maar in jou gebeurt er ook iets. Namelijk, daar word je bevrijd van de zonde macht. Zeg maar die wortel waar die zondige daden uit voortkomen. En dat is geweldig. Dat is evangelie. Je bent niet alleen vrijgesproken, je wordt ook vrijgemaakt. Paulus zegt het zo. Dit weten wij toch? Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is die zondige mens, hè? Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer, opletten, als een slaaf de zonde zouden dienen. Dus die jongste zoon op de boerderij gaat ook echt anders leven. Hij stopt met zondigen. Oké. Misschien zeg je, wat zeg je dan nou? Stopt hij met zondigen? Wat ik bedoel is, hij stopt om voortdurend te leven in de zonde, want er is iets in hem gebeurd. Die oude, zondige mens, die is aan het kruis gestorven. En er is een nieuwe mens in hem opgestaan. Hij wordt een ander mens. Romeinen 6 vers 18 zegt, vrijgemaakt van de zonde. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Daar heb je misschien best wel wat vragen over. Hoe zit dat dan, vrijgemaakt van de zonde? Betekent dat dat je niet meer zondigt? Wat is er dan in je veranderd? En dat is het geweldige aan het evangelie. Is dat je echt een ander mens wordt. Dat je innerlijk verandert. In de derde bevrijding is dat je bevrijd wordt van iets groots. Namelijk, je bent niet langer een slaaf van Satan, maar je wordt onderdaan van Jezus. Deze tekst zegt, hij, dat is Jezus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit het terrein van de boze, en ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Je krijgt een nieuwe Heer. In plaats van de mensenmoordenaar Satan, wordt Jezus je Heer. Hij wordt je nieuwe meester. Oké, maar wat is dan vrijheid? Dan kun je toch alsnog gaan doen wat je lekker wil? Ja, dan heb je het niet begrepen. Dan ben je niet met Christus gekruisigd en niet met Christus opgestaan. Echte vrijheid is, Paulus zegt, ik sta onder de wet van Christus. Weet je wanneer ik vrij ben? Als ik de wil van God mag doen. Als ik kan genieten van de wil van Hem. Met andere woorden, je bent of, vanavond is het zo, dat is black-white. Je bent of een slaaf van de zonde met Satan als meester, of een slaaf van Christus met de goede herder als meester. En ik eindig met een indringende vraag. Wiens slaaf ben jij? In wiens dienst sta je? Als jij je leven overziet, wie stuurt jou aan? Wie heeft het voor het zeggen? Als anderen je zien en als anderen je niet zien. Ben jij vrij van de zonde? Of ben je aan allerlei dingen verslaafd? En voel je, ik zit geknecht in de gevangenis van Satan. Ik zeg je vanavond, in de naam van de Heer Jezus, als je op Hem ziet, als je vanavond tot Jezus komt, Hij wil je innerlijk vrijmaken. Zelfs die boezemzonde waarvan jij denkt, die overwin ik nooit. In de kracht van God is er vrijheid te vinden. Het kan een lang proces zijn. Maar de Heilige Geest is je gegeven om zo veranderd te worden. Wat wil je? Wiens slaaf wil je zijn? Door uw wil te doen, zegt een opwekkingslied. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Mogen God geven. En als je vragen hebt, stel ze. Mogen God geven. Dat jij weet, als jonge christen, wat echte vrijheid is. Vrijheid in Jezus Christus. Amen. Ik geef het woord weer aan Evert.
Dankjewel voor jouw boodschap, Leander. En wat een fantastisch lied om deze boodschap mee af te sluiten. Jezus, wat een heerlijke naam. Ik wil zomaar eens een paar dingen noemen die mij raakten. En Leander zei, als jij het pad van de zonde wil kiezen, dan laat God je gewoon gaan. Hij sloot net af met, wie dien jij, wiens slaaf ben jij? Als je graag de slaaf van de zonde wil zijn, God laat je gaan. En dan nog eentje. Ik noemde in de inleiding al over de religie. Nee, dan kom je eigenlijk uit bij die oudste zoon. Maar die heeft hetzelfde hart. Die is even verloren. Leander noemde, je bent een slaaf van de Satan. En de Satan is een mensenmoordenaar. Als je niet de vrijheid van Jezus kent, ben je een slaaf van de mensenmoordenaar. Laat vanavond de dag van jouw zaligheid zijn. En als je de zaligheid van de Heer Jezus niet kent, ga hier niet weg voordat je hem wel kent. En hij noemde drie onderwerpen van bevrijding. Vergeving van zonde, bevrijd van de macht van de zonde en een onderdaan van Jezus Christus. En misschien heb je daar nog wel heel veel vragen over, want het eerste onderwerp heeft hij best breed behandeld en het tweede en het derde wat minder. En misschien zijn dit precies wel de vragen waar je mee zit. Als je struikelend achter de Heer Jezus aan wil gaan en toch, hij zegt wel, je bent verlost van de macht van de zonde, maar hoe kan dat dan dat ik nog steeds hunker om zonde te doen of dat de zonde toch nog zo aan me trekt? Of hoe kan ik onderdaan zijn in het Koninkrijk van God? Betekent dat dat ik gewoon mijn werk doe? En ja, wat is dat dan? Hoe vul ik mijn leven in als onderdaan in het Koninkrijk? Nou, ik kan eindeloos doorgaan met vragen die misschien in jouw hart leven, maar je kunt ze veel beter zelf stellen. We gaan twee liederen zingen. En in die tijd mag je vragen stellen. Mocht je even naar de wc willen, dan mag dat ook rustig. We zijn eigenlijk tenslotte gewoon een jongerenavond, dus dan mag je ook gewoon rustig naar de wc lopen. Dat schaam je niet, doe je geen ding. We gaan wel twee liederen zingen en dan, als we liederen gezongen hebben, dan gaan we samen met Liander zoeken naar de antwoorden op jouw vragen. We gaan zingen Mighty to Save, want iedereen snakt naar vergeving. En daarna gaan we zingen Jezus, hoop van de volken.
Thank you.
Ontzettend bedanken voor de vragen die binnen zijn gekomen, want het zijn echt ontzettend veel en er zitten heel veel hartekreten tussen. Dus we gaan proberen om al deze vragen te beantwoorden. En als we er niet naartoe komen, dan wil ik echt ook een beroep doen op het luisterend oor, dat je daar ook je hartevragen beantwoord krijgt. Liander, mag ik jou uitnodigen en wil ik kort voor jou bidden om Gods leiding in het beantwoorden van de vragen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze boodschap van bevrijding in uw Zoon, de Heer Jezus. En we willen u bidden, Heer. We hebben net zoveel hartekreten gezien die we vragen die hier bij ons leven. Wilt u vanavond al onze hartekreten horen en zegen Leander in het beantwoorden van de vragen. Dat hartekreten met vragen uitroepen van bevrijding mogen worden vanavond. Heer, dan willen we bidden om uw leiding daarin voor Leander, het beantwoorden van vragen. En dat willen we doen in de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Amen.
Leander, de eerste vraag waar we mee gaan beginnen, dat gaat over... Je vertelt het verhaal van de verloren zoon.
Ja.
En we hebben twee zonen. En van allebei de zonen hebben we een vraag. En die ene vraag heb ik veel gehoord. En deze vraag, hoe leert een oudste zoon vol negativiteit vrij te zijn? De jonge zoon, die had een ervaring, een omhelzing. En soms verlang ik daarnaar. Maar hoe kan die oudste zoon veranderen zonder die directe confrontatie?
Ja, prachtige vraag. Die oudste zoon moet gaan zien dat hij hetzelfde hart heeft als de jongste zoon. Dat hij hetzelfde probleem heeft, alleen het uitzicht verschillend. Die oudste zoon is weliswaar op de boerderij gebleven, maar die zat 's morgens aan tafel met zijn vader. Wat moet er vandaag gebeuren? Tot hoe lang moet ik werken? Wat krijg ik betaald? En wanneer mag ik gaan slapen? Snap je? Hij diende vanuit een wet. En wat hij moet gaan zien, is dat de vader een liefdesrelatie wil. Die vader zegt op het eind tegen die oudste jongen, kom binnen bij het feest. Ik wil wat ik aan je jongste broer heb gedaan, dat wil ik aan jou ook doen. Ik zou je willen zeggen, of je nou een jongste zoon of een oudste zoon bent, ik zou tegen je willen zeggen, erken dat je een zondaar bent. Ook al leef je keurig zoals die oudste zoon. Erken dat. Zeg tegen de Heere, Heere, ik ben een zondaar. Ik heb een zondeprobleem. Ook al ziet iedereen mij als een fatsoenlijke jongen of een fatsoenlijk meisje. 2, ik kan dat probleem niet zelf oplossen. Ook niet door netjes op de boerderij te leven. Je kunt niets doen om de hemel te verdienen. 3. Spreek uit, geloof dat Jezus het volbracht heeft. Hij zei, Johannes 19, vers 30, het is volbracht. Niet ik bouwde een ladder naar de hemel, maar Jezus bouwde een ladder van de hemel naar de aarde. 3. Zeg dat Jezus het volbracht heeft. 4. Zeg in je gebed, u zegt dat als een zondaar als ik, een oudste zoon, naar u toe kom, dat die vergeving ontvangt. In ieder die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En als je daar 4 keer ja op zegt, ik ben een zondaar, kan het niet zelf oplossen. Jezus deed zijn werk goed. 4, Jezus neemt zondaren aan, ook al zijn ze heel fatsoenlijk aan de buitenkant. Dan moet je die 5e ook zeggen. En daar ontvang je eeuwig leven. Dat je zegt, en dat geldt voor mij, maar nu kom ik tot u. Al zo lief heeft God, vul je naam in, gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan moet je niet wachten op een ervaring. Een soort licht wat je ziet. Of een soort gevoel wat je krijgt in je lichaam. Maar dan moet je gaan staan op het woord. U zegt het, dus is het waar. Dat is geloof. En wat er dan gebeurt, is dat God, want God rechtvaardigt degene die niet werkt. Dat heb je lang genoeg gedaan, maar die gelooft. En zo wordt een oudste zoon, al is die fatsoenlijk voor 300%, een zondaar in zijn eigen oog en vraagt die eenvoudig bij zijn vader om genade. Die jongen had gewoon naar zijn vader toe moeten gaan en zei, pa, ik ben wel hier gebleven, maar eigenlijk, ik verlang daar hetzelfde als mijn broertje. Zou u mij ook willen vergeven? En daar geeft de vader een omhelzing. Want hij houdt niet meer van de jongste dan van de oudste.
Maar die vraag zit er namelijk ook in. Als ik terug wil naar de vader, hoe doe ik dat dan?
Ja.
En als ik nu heel goed naar jou luister, dan is het eigenlijk gewoon dat je een rijtje opzegt. Ik ben een zondaar, Jezus verlost. Dus amen, Heer, hier ben ik. En ik ben een kind van God.
Nee.
Is het echt zo simpel? Maar dan kan ik gewoon een rijtje opzeggen, dan ben ik een kind van God.
Het gaat niet om een rijtje opzeggen. Het gaat om het erkennen. Eerlijk worden met jezelf. Zoals die jongen. Dus die op zijn stoel zit. En denkt, ik moet eerlijk worden. Ik kan wel verstoppertje spelen. Ik ga terug naar mijn vader. En zeg nou zelf, dat was niet zo heel ingewikkeld. Hij werd eerlijk over zijn toestand van zijn hart. Ging naar zijn vader. En vond daar meer genade dan hij ooit had durven hopen.
Is iemand die hierop wil reageren? Of? Als er niemand is die op wil reageren, dan gaan we door naar de volgende vraag.
Hmm.
Terwijl dit denk ik wel echt een heel essentieel thema is. Of je nu een oudste zoon of een jongste zoon bent, maar ja, wat je zegt, erkennen. Daar zit het in en uiteindelijk bij Jezus uitkomen en gaan staan. Dat is, ik vond het zo mooi hoe je dat zei. Is het een heel andere vraag? Uit genade mag ik geloven dat ik gered ben. En elke dag opnieuw zie ik eigenlijk weer hoe slecht en zondig mijn aard is. Mijn oude mens. Dat leert me juist zien hoe groot en genadig God voor mij is. Dat ik elke dag elke keer weer terug mag naar zijn genadige vader, net zoals de verloren zoon. Elke keer opnieuw heeft hij me welkom thuis. Je vertelde dat de macht van de zonde minder wordt in je leven. Ik ben het hier zeker mee eens, maar juist als je Jezus kent, zie je toch juist steeds meer hoe klein je bent en hoe groot Gods genade is voor jou. Dus ik ervaar niet echt dat ik opeens veel minder zonde doe sinds ik geloof. Hoe moet ik dit zien? Vraag dat ook op het scherm.
Ik zie hem, ja.
Dus als ik hem samenvat, is eigenlijk de ervaring van, ja, ja, die macht van die zonde, die
ja.
Ja, ik ga niet minder zonde doen, ook al.
Ja. Nou, laat ik hier zijn meer vragen over, hè, in deze strekking.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is een goede vraag. Heb ik natuurlijk ook toe uitgenodigd om die vraag te stellen. Weet je, heel veel onderwijs is heel geweldig dat het gaat, zeg maar, tot en met Romeinen 5, waar Paulus spreekt over de vergeving van de zonde. Alleen, de Romeinenbrief eindigt niet bij hoofdstuk 5. In Romeinen 6 leert Paulus, en dat is denk ik heel belangrijk, dat je daar licht over krijgt, leert Paulus dat onze oude mens, die ik-gerichte, zondige mens, gestorven is. Ik zei net al, er is iets voor je gebeurd aan het kruis. Jezus betaalde je zonde. Maar er is ook iets in je gebeurd. Voor mij, hè, toen ik dat ging zien, dat was jaren na mijn bekering. Dat leek voor mij bijna alsof ik... ja, dat kan ik niet zo zeggen. Maar dat was voor mij een hele openbaring die misschien wel even groot was als de vergeving van mijn zonde. Daarvoor dacht ik, mijn zonden zijn vergeven, maar ik doe nog steeds evenveel zonde. Maar ik ga elke dag terug naar de Vader en ik vraag om vergeving. Dat lees ik niet in de verloren zoon gelijkenis. Wat gebeurt er? Hij komt thuis. Die vader omhelst hem. Kleedt hem met het gewaad van de gerechtigheid. Dat betekent, ik zie jouw lompen niet meer. Maar ik zie dat geweldige gewaad uit de kast. Ik zie mijn eigen kleding, zegt die vader. Hij kleedt hem met een ring aan de vingers. Dat is een beeld van zoonschap. Je bent vanaf nu mijn zoon. Hij gaf hem nieuwe schoenen. Dat betekent, je gaat wandelen op een wijze de Heere waardig. Je gaat echt als een zoon leven. En ze gaan met elkaar feest vieren, want dat gemeste kalf komt op tafel. Heel veel christenen, die komen bij de Vader, die ervaren iets van vergeving van zonde. En denken, oké, dan ga ik nu buiten de boerderij verder leven. En als het dan weer misgaat, dan kom ik weer naar de Vader. Maar dat is niet de gelijkenis. De gelijkenis is dat die Vader die zoon binnenlaat en hem gaat beschouwen als zijn zoon. Dat is wat Paulus leert, is jij bent niet meer die oude mens die alleen maar wil zondigen. Je bent in Christus een nieuwe mens geworden. Sterker nog, die oude mens is dood. Wij zijn met Christus gekruisigd. Romeinen 6 vers 6. Bij mij gaf dat gigantisch veel vragen. Ik leg het even uit, want hier waren heel veel vragen.
Hier zitten inderdaad heel veel vragen. Ja. Ik zat net te kijken, van ook over het vrij zijn in Jezus.
Ja, klopt, ja. Dan heb jij natuurlijk direct de vraag, maar kun je dan niet meer zondigen? Nou, als je goed je Bijbel leest, lees de Romeinenbrief, dan zie je dat je nog wel zondig vlees hebt. Dus er zit in jou, het heeft ook te maken met je verleden, zit er nog wel een neiging om te zondigen, maar er is iets wezenlijks voor anders. Je wilt het niet meer. Sterker nog, als je zondigt, word je onrustig. Dan gaat de Heilige Geest die in je is komen wonen, gaat je waarschuwen. Herken je dat? Met andere woorden, zonde is tegennatuurlijk. Als je wandelt in de wil van God en met de Heer Jezus wandelt, dan ben je in je element. Want dat is je nieuwe levenssfeer. Je bent in Christus nieuw geboren. Ga je terug naar de zonde? Ga je je bezighouden met oud gedrag, dan komt er een onrust in je hart. Nou, wat moet je dan doen? Moet je dan opnieuw een kind van God worden? Nee, je bent kind van God. Wat je moet doen, is dat je eenvoudig teruggaat en zegt, Heere, ik wilde vandaag met u wandelen, maar zojuist, er was die zondige gedachte. Of ik sprak een onbedacht woord. Of, noem maar op. Ik had een verkeerde verlangen in mijn hart. Ik kom bij u en ik wil het belijden. Heer Jezus, ik dank u voor het offer dat u heeft gebracht. En wat gebeurt er dan? Dan mag je weer verder wandelen met God. Dus enerzijds is het zo dat je je eigen slechtheid meer gaat zien. De Heilige Geest ontdekt je aan steeds, zeg maar, dieper liggende zonden. En aan de andere kant weet je, ik ben in Christus een nieuwe mens. En dat is een proces van ontdekken. Dat is een proces van vallen en opstaan. Ja. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 11, je moet het ervoor houden dat je voor de zonde dood bent. Je bent niet meer verplicht om te zondigen, zegt hij. Vroeger, toen moest je zondigen, want je had een oude mens. Die kon alleen maar zondigen. Maar die is aan het kruis. Je kunt je niet meer beroepen op je oude mens. Van, ja, daarom zondig ik, want ik ben nog een oude mens. Nee, zegt Paulus, je bent een nieuwe mens. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Halleluja. En dat betekent dat je in een nieuw leven kan wandelen. Je valt wel terug in zonde soms, helaas. Ik heb nog nooit een zondeloze tegengekomen. Dat is iets voor de hemel, zondeloos. Maar als wij zondigen als kinderen van God, dan gaan we direct terug naar de genadetroon. Hoef je niet een dag in zak en as te zitten. Oh, ben ik nou toch geen kind van God? Zie je wel, komt de Satan, hè, klaagt hij je aan. Ah, bij jou is het niet echt. Want dan zou je dit niet denken. Of dan zou je niet zo naar die vrouw kijken. Of dan zou je niet zo over die en die praten. Dan zou je je tijd wel anders besteden. Dat zijn binnenpraters van de boze. Je gaat eenvoudig naar de Heer Jezus. Zegt de Heer Jezus, ik wil u volgen. Maar ik ben soms nog zwak. Sterk mij door uw geest. En dan zegt hij, dan gaan we weer samen verder. Het is heel belangrijk dat je dat gaat zien. Dat je niet meer naar Satan luistert. Niet meer gewoon de zonde doet alsof je toch niet anders kan. De Bijbel zegt, je bent daarvan bevrijd. Je bent bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. En we leven naar een punt dat we helemaal bevrijd worden van de aanwezigheid van de zonde. Net als we bij de Heer Jezus zijn. Maar christenen kennen echt een ander leven. Ze leven niet voortdurend in de zonde. Want als ze zondigen, dan is daar de Heilige Geest die hen waarschuwt, die hen aanspoort om naar de Heer Jezus te gaan. En ze wandelen verder. En dat is denk ik een proces van echt van geestelijke groei. Van steeds meer gaan zien wie je in de Heer Jezus mag zijn. Ik wil nog een keer gezegd hebben, dat is geen zondeloos leven. Maar wel een nieuw leven. Snap je? Wel een nieuw leven.
Je hebt heel veel uitgelegd. Mm. Als iemand wil reageren, dan steek je even je vinger op. Want is hier iemand een reactie? Je kan een microfoon. Want er zitten heel veel vragen in. Dit roept nog veel meer vragen op dan dat er al waren.
Tuurlijk, ja.
Nou, ik heb niet per se een vraag. Maar het is gewoon meer een beeld wat weer in mijn gedachten opkomt. Wat voor mij dat proces in mijn leven heel mooi weergeeft, zeg maar. Het is meer, je zonde kun je zien als een soort ijsklontje in het water. En steeds smelt er weer een stukje. En dan komt er weer een nieuw stukje bovendrijven. En zo ontdek je steeds meer van jezelf. Maar dat ijsblokje wordt wel steeds weer kleiner.
Heel mooi, hè? Ja. Het wordt steeds kleiner. Ja. En die vraag zit er ook in. Dus om daarop in te haken. Word je dan op de duur zondeloos? Mm. Want je noemt het al geloofsgroei, geestelijke groei. Mm. Uit de duur is dat ijsklontje helemaal weg. Mm. Kun je op de duur zondeloos? Paulus zegt volgens mij ook ergens dat we volmaakt zouden zijn op de dag van zijn wederkomst. Mm. Maar kan dat dan? Ja. Kunnen we dat bereiken?
In Gods oog ben je zondeloos. Als je schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Weet je waarom? Dat kan je met zekerheid vanavond zeggen. En daar kun je echt blij over zijn als je weet dat je de Heer Jezus kent. In Gods oog ben je zondeloos. Weet je waarom? Nog een keer. Omdat God geen gemeenschap heeft met zonde. Waar zonde is, daar is God niet. God verbindt zich niet aan de zonde. Dus wil God gemeenschap met een zondaar, zoals jij en ik, hè? Echt corrupte zondaren, dat zijn we. Jongste of oudste zoon. Wil God, zeg maar, gemeenschap met een zondaar krijgen, dan moet eerst die zondaar helemaal gewassen worden. Door het bloed van de Heer Jezus. Daar zijn heel veel teksten over in de Bijbel. Als je daar twijfels over hebt, zoek in je Bijbeltje op teksten over het bloed van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. En je zult zien, je bent gereinigd. 1 Korinthe 6 zegt, jullie waren overspelers, jullie waren dit, jullie waren dat, maar nu bent u gereinigd door het bloed van de Heer Jezus en je bent schoongewassen. Dus als God gemeenschap met je heeft, dan moet je schoon zijn. God moet jou zien als zonderloos. Dat klopt ook, weet je waarom? Hij ziet jou in Christus. En Christus, heeft u ooit gezondigd? Dat zouden we niet durven zeggen. Maar als God jou in Christus ziet, dus dit is Christus en dit is de zondaar, en God zegt, ik beschouw die zondaar in Christus, en God kijkt ernaar, dan ziet hij zondeloosheid. Dat is de essentie van in Christus zijn. Tegelijkertijd leeft deze zondaar hier nog in de wereld. Hij heeft nog zwak vlees. Er zijn allerlei verleidingen. Hij is niet meer in het gebied van Satan. Hij is uit het gebied van Satan, in het gebied van het koninkrijk van God. Maar Satan probeert je wel voortdurend te verleiden. Dat deed hij bij Jezus, dan doet hij bij jou. Jezus struikelde nooit. Wij struikelen helaas wel. Jacobus zegt, wij struikelen allen in velen. Dus ik denk, positioneel zondeloos. Zo ziet God ons. Praktijk, ons leven, we zondigen soms nog. En mijns inziens, als ik de Bijbel goed lees, ook de apostel Paulus, blijft dat tot onze laatste snik. Niet onder de macht van de zonde, van, maar dat we soms in zonde vallen. Maar wat zegt een van de formulieren? Dan moeten we niet in de zonde blijven liggen, maar eens tot Jezus wenden en gaan bedenken, dank u Heere, dat u mij ziet als zondeloos. Dan word je heel blij. En dan geef je de kracht om weer verder te gaan.
Ik heb hier wel, die vraag zit er ook in. Mm-hmm. Wij zijn gepositioneerd niet meer in de zonde, maar in Jezus. Dus gepositioneerd vrij. Mm. Maar wij doen wel zonde. En nu, zo gaat de vraag ook. Het is heerlijk om te herkennen dat punten van bevrijding in mijn leven vorm krijgen. Hoe is de verhouding in de bevrijding van zonde schuld? Eenmalig, nou, dat heb je net uitgelegd. Mm. En het keer op keer toch weer voor God je schuld belijden. Want hoe werkt dat dan?
Ja.
Want het wordt in onze kerken geleerd. Ja. Maar Jezus ziet ons alleen maar aan, God ziet ons aan in de Heer Jezus, daarin zijn we rein. Dus hoeveel zonden we ook nog doen,
ja,
dan moeten we dan toch weer onze zonden belijden. Ja.
Goeie vraag, dat vind ik echt een goede vraag. En ik hoop ook, als je die vraag hoort, misschien heb jij hem niet gesteld, maar ik hoop wel dat je meeluistert. Dat vind ik echt een goede vraag. Moet je voor God steeds rechtvaardiger worden? Antwoord nee. Als God je aanneemt, dus als je je zonde beleidt. Ik heb daar aan het begin wat over gezegd met die vijf vragen die je jezelf kan stellen. Als je je zonde beleidt voor de eerste keer en je komt tot de Heer Jezus voor de eerste keer, dan word je direct rechtvaardig verklaard. God ziet jou direct in 100% rechtvaardig. Dat wordt nooit meer. Dat is eens en voor altijd. Wij dan, zegt Paulus, Romeinen 5 vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is juridisch, we zijn vrijgesproken. Met andere woorden, ik zei in mijn lezing, dat zijn de zonden van het verleden, het heden en de toekomst, want God ziet jouw hele leven. God is eeuwig. Ik kan alleen mijn 34 jaar terugkijken. Ik weet niet hoe lang ik nog heb hier op aarde, maar God heeft mijn hele leven gezien. En toen hij mij vrij sprak, sprak hij mij vrij van alles. Met andere woorden, ik ben van 0 naar 100% rechtvaardig in Gods oog. Dat is de ontdekking van Luther. Feitelijk zijn dus al je zonden vergeven. Colossenzen 1 zegt, toen hij u al uw zonden vergaf. Ik heb een streepje gezet onder al. Maar ja, wat dan? Als je dan een dag na je bekering zonde. Ja, dat is je vraag, hè?
Dat is de vraag.
Ja.
Moeten we die zonden dan weer gaan belijden? Of zijn we dan?
Ik denk, even puur theologisch gesproken, maar dat is wel belangrijk, dat wij niet zozeer meer bidden om de vergeving van onze zonden. We noemen dat wel vaak zo, ik noem dat ook zo. Maar wij bidden veel meer om de reiniging van onze zonden. Want God zegt in Christus zijn ze vergeven, zover het oost verwijderd is van het westen. Corrie ten Boom zei, in de zee geworpen en niet meer vissen. Als God zegt ze zijn weg, zijn ze weg. Maar als je dan zonde, dus stel ik heb een lelijk woord tegen mijn vrouw. Of ik voel een zondige gedachte in me opkomen. Of ik merk dat ik bitter ben tegen een broeder. Of ik ben ongeduldig naar mijn kinderen. Of ik heb onreine seksuele verlangens. Waarom ga ik dan naar de Vader? Waarom ga ik dan naar de Heer Jezus? Omdat ik vraag dat het bloed van de Heer Jezus mij schoon was. Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie zijn al rein. Jullie zijn al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Maar dan ga je door de wereld, door deze zondige wereld, dan worden je voeten soms vies. En dan kun je naar de Heer Jezus toe om je te laten reinigen, om je schoon te maken met het badwater van het woord. Zegt Efeze 5. Maar vergeven zijn ze op het moment toen je werd vrijgesproken. Snap je?
Dus eigenlijk, want dat zit een beetje ook in de vraag. Kijk, we kunnen aan het eind van de dag naar God toe gaan en zeggen, Heer, wilt u mij vergeven, dat en dat is vandaag gedaan. Ik heb mijn broeder verbitterd, mijn kinderen, noem maar iets op. Ja. Maar eigenlijk kunnen we aan het einde van de dag naar God toe gaan en zeggen, Heer, dank u wel dat u ook de zonde van deze dag al vergeven hebt.
Amen. En ik bedoel dat niet goedkoop.
Nee, maar dus
ik bedoel dat niet goedkoop. Heel veel jongeren, die gaan terug, die zijn kind van God, maar ze zondigen. En aan het eind van de dag zeggen ze, Heer, wilt u me toch vergeven en alsjeblieft een kind van God maken. Dan blijf je altijd op de drempel, over de drempel, op de drempel, over de drempel. Maar wat je moet gaan doen, is God heeft je in het koninkrijk van God geplaatst. In Christus. En wat God doet, dat is onberouwelijk. Dat moet je gaan zien. En als je dan zondigt, moet je niet zeggen, ik stop toch weer hier. Dan verloochen je Gods werk. Nou, je staat hier en je zegt, Heere, ik heb gezondigd als kind van u. Ik dank u dat u mij als kind niet verwerpt. Ik dank u dat u ook in uw offer, Heer Jezus, voor deze zonde hebt betaald. Maar dit is niet wat ik wil. Ik dank u dat uw Heilige Geest me hierop alert maakt. Ik wil mijn vrouw dienen. Heer, help me om mijn vrouw te dienen. Help me om mijn woorden zuiver te maken. En ik dank u dat u mij ook voor deze zonde hebt vergeven. Met andere woorden, Paulus zegt, worden de zonden meer, dan is de genade ook meer. Ik hoorde ooit een oude broeder bidden. Hij zei, ik heb vandaag gezondigd, Heer. Hij zei, ik ben eigenlijk nog verbaasder. Ook deze zonden zijn gewassen in het bloed van Christus. De genade is groter geworden. En als je dan zegt, aha, dus dan de volgende dag kan je verder zondigen. Dan zeg ik, je bent niet gestorven. Je bent niet gestorven. Dat is een gedachte die komt uit je oude mens. Maar iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen, die zegt, ik wil niet zondigen.
Het is wel heel goed, want Paulus haakt daar natuurlijk in. Hè? Dan zouden wij te meer gaan zondigen op dat ze des te meer genade zouden ontvangen. Dat zij verder. Ja. Maar je zegt, dan ben je niet gestorven. Maar die vraag zit er ook in. En dat is het laatste onderwerp wat ik misschien toch nog wel die vraag wil behandelen. Want er zitten meerdere keren in meerdere vormen in. Als je een kind van God bent, kun je dan nog slaaf zijn van een bepaalde zonde?
Ja.
Want ja, we kunnen wel morgen weer gezondigen, maar er kan een zonde in ons leven zo vastzitten.
Klopt.
Hoe kan dat? Als je een kind van God bent, je bent bevrijd.
Ja.
Hoe kan er dan toch een zonde zo vastzitten dat je er verslaafd aan bent?
Klopt. Praktisch. Gelijk een praktisch antwoord. Kinderen van God kunnen zondigen, dat heb ik net al gezegd. En kinderen van God kunnen ook in een patroon terechtkomen van zondigen. Waardoor ze... Kijk, want als je één keer zondigt en je beleidt het, dan is die binding van die ene zonde is gebroken. Maar je zondigt weer. Stel, je valt telkens terug in eenzelfde zonde. Dan ontstaat er op een gegeven moment eigenlijk gewoon een verslaving. Er komt een steeds sterker verlangen en een steeds sterker automatisme om terug te vallen in die ene zonde. Nou, dan ben je in wezen op een bepaald terrein onder de macht van de zonde. Je bent op een bepaalde manier gebonden, je bent niet vrij. Telkens als je je telefoon pakt, tablet, is daar die aantrekkingskracht tot de zonde. Ik noem maar even een praktisch voorbeeld. Nou, dan kan je zeggen, ik ben kind van God, dus ik ben niet meer onder de zonde. Nou, zeg maar, wees eerlijk, kijk naar je leven. Ik kan niet zonder mijn sigaret. Ik kan niet zonder dit, ik kan niet zonder dat. Met andere woorden, je zit ergens aan vast. Een binding is, je bent niet vrij om in alles de wil van God te doen. Want je bent ergens gebonden. Dat kunnen grote dingen zijn, kunnen minder grote dingen zijn. Kunnen zichtbare dingen zijn, kunnen onzichtbare dingen zijn. En ik denk dat het verlangen van God is om ons op alle terreinen van ons leven met vallen en opstaan vrij te maken van die bindingen aan de zonde. Heb je bijvoorbeeld een verslaving? Zeg je, ja, bij mij is het eigenlijk een patroon geworden. Ik noem dat dan even een verslaving, hè? Dat je er telkens in terugvalt. En dat je eigenlijk zegt, ja, ik kom er gewoon niet bovenop. Ja, dan, God geeft daar middelen voor. Eén is het als zonde belijden, het bloed van de Heer Jezus. Twee is de Heilige Geest in je, die je echt moet gaan vertrouwen. Zeggen, Heer, u kunt in mij deze zonde overwinnen. Drie is de gemeente, broeders of zusters om je heen. Je zegt, ik ga open kaart spelen. Ik ga drie vrienden vertellen waar ik mee worstel. Ik ga drie vrienden vertellen dat ik ermee wil stoppen, dat ik dat zonde beleden heb en dat ik echt vernieuwing wil op dit terrein in mijn leven. Willen jullie met me meebidden? Je wordt 's morgens wakker en je voelt, oh, die verleiding. En je stuurt een appje naar je vriend en zegt, bid voor me. Bid voor me. En dat is de weg naar gewoon praktisch op verschillende terreinen van je leven vrij te komen van zondeverschijnselen. En dat is met vallen en opstaan. Maar je strijdt, en dat maakt een verschil, je strijdt tegen vergeven zonde. Snap je?
Is hier iemand die hier al te reageren? Ik zie een reactie.
Achterin, ja.
Is het niet zo dat er dan ook in de kerk eigenlijk te weinig het standpunt van die kracht vanuit gegaan wordt?
Ja, wat moet ik daarop zeggen, broeder? Wil je dat ik iets bevestig wat je vindt? Of?
Nou, maar het kan wel. Ik denk wel dat het kan bevestigen hoe het komt dat wij hier zo mee worstelen. Omdat wij zo weinig gevoed worden op dit onderwerp.
Ja, nee, ik denk
dat misschien laten we in de kerk elkaar wel gewoon te veel leven. En te weinig spreken, te weinig over de kracht van de Heer Jezus.
Ja.
En daardoor, kijk, we hebben zo ontiegelijk veel vragen over dit onderwerp. En misschien is dit wel de oorzaak.
Ja. Nou, om eerlijk te zijn, maar ik denk ook dat ik hier zelf nog heel veel in kan leren. Ik denk wel dat Satan, kijk, als je gered bent door het bloed van de Heer Jezus, dan Jezus zegt, niemand kan ze uit mijn hand drukken. Ik sta ervoor in, zegt hij. Maar wat Satan, als hij je niet meer uit de hand van de Heer Jezus kan halen, wat hij dan gaat doen is dat hij jouw denken wil versluieren over je positie in Christus. En ik denk dat daar weinig onderwijs over is.
Ja.
Dus dat je uiteindelijk jezelf altijd blijft beschouwen als een zondaar die niets anders kan dan zondigen. Weet je wat het gevolg is? Dat je gaat zondigen. Maar als je gaat zien, en dat is de brieven van Paulus, je bent in Christus een nieuwe mens. En je hebt de Heilige Geest ontvangen. Dan ga je anders leven. Dat is denk ik, en ik denk inderdaad, omdat je daar is weinig onderwijs over. Wat mij heel erg geholpen heeft, is iemand, ik las een boek, iemand vergeleek een zondaar met een giffabriek. Zijn zondige hart brengt alleen maar gif en zonde voort. Wat gebeurt er bij de wedergeboorte? Jezus komt en hij zegt, eruit met die gif producerende apparaten en ik kom met mijn geest erin wonen. Het wordt een zuurstoffabriek. De pneuma van de Heilige Geest komt erin. Het bord giffabriek gaat eraf. Zondaar. En er komt een nieuw bord op. Zuurstoffabriek. Kind van God. Ik ben een kind van God. En ik doe soms nog zonde. Want in die zuurstoffabriek zitten daar in de nok hangen nog wel gifgassen. Dat heeft daar jaren in gezeten. Dat is er niet zomaar uit. Toen ik tot bekering kwam, ik had best wel in een zonde geleefd. Er waren patronen, dat duurde. Maar hoe meer ik ging zien, hey, er staan zuurstofelementen, de Heilige Geest in me. God noemt me een zuurstoffabriek, noemt me een kind van God, een nieuwe mens. Dat motiveerde mij ook om als nieuwe mens te leven, snap je? Maar Satan zei tegen mij, nee Leander, giffabriek. En daar staat nog een gifmachine en daar staat nog een gif. Maar dat zijn leugens. Dat is niet naar de schrift. En in dat opzicht, dat moet echt onderwezen worden. Ja.
Dankjewel.
Ja.
We gaan afronden, want we zijn al ver door onze tijd heen.
Sorry.
Nee, dat geeft niet. Want ik denk dat, kijk, we hebben lang niet alle vragen beantwoord. Maar ik wil wel afsluiten met een laatste vraag voor jou.
Ja.
Wie is de Heer Jezus voor jou persoonlijk?